Vanavond wil ik met u spreken over de verschillende kanten van God en ook hoe we hem kunnen benaderen. En ik hoop dat u wat vochtige vingers hebt, want er moet heel wat gebladerd worden. Dus we willen de aanleiding voor deze studie was voor mij Psalm 97, vers 2. Daarin stonden voor mij hele wonderlijke dingen. Dat rondom God donkerheid, wolken en donkerheid zijn. En daar ben ik me wat in gaan verdiepen. En ik hoop dat we dan ook een antwoord kunnen krijgen op waarom dat donkerheid is. Dus Psalm 97... om mee te beginnen. En dan wil ik beginnen bij vers 1 tot en met 5. De Heere is koning, dat de aarde juichen, dat vele kustlanden zich verheugen. Rondom zijn, zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet zijn tegenstanders rondom in vlam. Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. De bergen versmelten als was voor het aanschijn des Heren, voor het aanschijn van de Heren der ganse aarde. Ook in Exodus 19, vers 9... staat dat Mozes naderde, God Mozes naderde in een donkere wolk. Dus Exodus 19, vers 9. Daarna zeide de Heere tot Mozes: zie, ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek, en zij ook voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan de Heere mee. Is het dan duister rondom God, was mijn vraag. Als we dit zo lezen over die donkere wolken en duisternis die om God heen is. Ook Psalm 18, we gaan weer wat lezen. Psalm 18, vanaf vers 7, spreekt weer over duisternis. Psalm 18, vanaf vers 7. Toen het mij bang te moede was, riep ik de Heere aan. Dus David, die was in nood. Tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot hem drong door in zijn oren. Toen dreunde en beefde de aarde en de grondvesten der bergen sidderden en daverden, omdat hij in toorn ontbrand was. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam voort uit zijn mond, kolen raken erdoor in brand. Hij neigde de hemel en daalde neder. Donkerheid was onder zijn voeten. God is zo machtig en zo heilig. Er is echt absoluut helemaal niets meer machtiger dan boven God. Maar hoe kan het dan, dat als we dit zo lezen, dat hij dan in de duisternis woont, lijkt het. Maar als we goed lezen, dan is het niet dat God in de duisternis woont, want hij is natuurlijk zelf licht. Het licht van God is zelfs onafhankelijk van de maan en de sterren en de zon, omdat die pas later geschapen zijn. Maar zijn heiligheid is zo groot dat als hij zich aan ons zou openbaren, dat we daardoor verteerd zouden worden. Dat lezen we dan ook in vers 5, even kijken, dan moet ik het in Psalm 97. dat zelfs de bergen wegsmelten. En in Psalm 18, vers 12, wat we nog net niet gelezen hebben, zal ik nog even doorlezen. Dus Psalm 18, vers 11. Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind. Hij stelde het duister tot zijn omhulsel, tot zijn bescherming rondom zich. Duistere wateren, wolkengevaarten. Dus ook hier lezen we weer dat God omhuld is in duisternis. Dat betekent niet dat hij zelf duisternis is, maar als bescherming voor ons heeft hij zich gehuld in de duisternis. Dus God is zelf niet duisternis, maar hij omhult zich daarmee. In 1 Timotheus 6, vers 16. Ga ik beginnen bij vers 15. Ja, ik denk dat ik iets... Wat? 13. Ja, 13 lijkt me beter. Ik beveel voor God, die alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat hij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen, de koningen der koningen en de heren der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of kan zien. Hem zij de eer, de eeuwigheid, de eeuwige kracht. Amen. Dus hier zien we dat God zelfs een ontoegankelijk licht bewoont. En dat dat afgeschermd wordt, want als we het zouden zien, dan zouden we sterven. Dus God woont niet in de duisternis, zoals ik eerst dacht, maar hij woont in het licht. En als bescherming heeft hij zich gehuld in een donkere wolk. Ook in Exodus, wat we net al gelezen hebben, had God zich gehuld in een donkere wolk. En in Hebreeën wordt datzelfde stuk ook weer aangehaald. Maar dan gaat het verder. Want het is niet de plaats waar wij God kunnen ontmoeten. Dus Hebreeën 12, vers 18... Want wij zijn niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. Zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving. Hierin lezen we dus hetzelfde gedeelte wat we net in Exodus hebben gelezen, dat God verschijnt aan het volk Israël. Bij de berg Sinaï. En nogmaals, God schermt zijn heiligheid af door de donkerheid. Maar dat gaat veranderen, want als we verder lezen in Hebreeën 12. Maar gij, dus Hebreeën 12 vers 22. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. tot de stad van de levende God met het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen en tot God, de rechter over allen en tot de geesten de rechtvaardiging die de voleinding bereikt hebben en tot Jezus de middelaar van het nieuwe verbond en tot het bloed der besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Dus aan de ene kant zien we dat het volk Israël naderde tot de berg Sinaï en dat ze God alleen maar konden aanschouwen in de donkerheid, in donkere wolken gehuld. Maar in Hebreeën zien we dat wij als heidenen tot God gekomen niet tot de berg Sion of tot de berg Sinaï naderen, maar dat wij tot de berg Sion naderen, het hemels Jeruzalem. En daarin kunnen we God aanschouwen zoals hij is. Maar wat is dan het verschil dat we hem nu nog niet zo kunnen aanschouwen en straks wel? Nou, het verschil konden we al lezen dat in het nieuwe Jeruzalem, dat daar ook de Heer Jezus is die ons van de zonde heeft vrijgemaakt. Dus het naderen tot God is eigenlijk afhankelijk van onze toestand. Zijn wij zondig, dan zullen we God aanschouwen in donkerheid en in wolken. Maar als we straks vrijgemaakt zijn, dan zullen we God aanschouwen zoals hij is in al zijn heerlijkheid. U kent waarschijnlijk wel de tekst die onze zustergemeente aan de Marskant in Hengelo staat. Die kerk heet God is liefde. Dat is een tekst die staat in 1 Johannes 4 vers 16. En die staat in volledigheid. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Dit is natuurlijk helemaal waar dat God liefde is. Maar zoals we ook in dit vers kunnen lezen, geldt die liefde van God alleen maar voor degenen die in hem blijven. Die dus van zonde zijn vrijgemaakt. De andere kant van God is juist het God, is de kant van het oordeel, de God van het oordeel. En in Romeinen 11 lezen we daarover. Dit gedeelte gaat over de vijgenboom. Het is een edele stam waarop de takken Israëls groeien. De wortel is de Heer Jezus, is God zelf. En alles wat op de Heer Jezus groeit, dat is geheiligd. En wij als heidenen zijn dus ook als wilde ent op die stam geplaatst. En dan lezen we in Romeinen 11 vers 21... Het gaat dus over die takken, dat mensen denken van God heeft die originele takken, heeft hij eruit gerukt en wij als wilde ent zijn daarin geplaatst, dus wij hebben een andere status. En er wordt in Romeinen duidelijk gezegd dat dat niet zo is. Vers 21, want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallenen gestrengheid, maar over u goede tierenheid Gods. Indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Vers 22, als ik dat in de MBV lees, is het iets helderder. Dus vers 22, houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u, als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid. Want anders wordt ook u weggekapt, afgekapt. In dit ene vers kunnen we de twee kanten van God zien. Aan de ene kant is God goed, aan de andere kant is hij streng. Aan de ene kant zien wij zijn gunst en zijn genade, maar aan de andere kant ook de wraak en het oordeel. En over dat oordeel, dat spreekt ook Openbaringen 14 over, vers 6. En ik zag een andere engel, dus Openbaringen 14, vers 6. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met luide stem, vreest God en geeft hem eer. Want de ure van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Gods liefde en oordeel, dat kun je eigenlijk vergelijken met een munt. Een munt heeft twee kanten en die kun je niet van elkaar scheiden. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zo is het ook met de liefde en het oordeel van God. Je kunt het wel proberen om één kant van die munt af te veilen, maar dan is die hele munt waardeloos geworden. Dus God heeft wat dat betreft ook twee kanten. Als je alleen maar spreekt over het oordeel en de wraak die God, over het oordeel en de wraak van God. En de liefde en de genade, als je die vergeet, dan vlak je één kant van die munt uit. Het oordeel en de wraak is voor degene die hem niet willen dienen, die zich van hem afkeren. Maar de liefde, bescherming en genade, die zijn voor degene die zich aan hem onderwerpen. Ook bij de uittocht van Egypte kun je de twee kanten van God goed onderscheiden in de wolkolom. En dat is Exodus 14, vers 19. We gaan wat heen en weer. Exodus 14, vers 19. Toen verliet de engel Gods, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook verliet de wolkolom haar plaats aan de spits en ging achter hen staan. En zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in. En de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht, zodat de een de ander niet kon naderen de gehele nacht. Als je andere vertalingen erop naslaat, dan kun je ook duidelijk zien dat de lichte kant aan het kant van Israël was, wat natuurlijk logisch is, en dat de donkere kant aan de kant van de Egyptenaren was. En ik zat me daar zo over te denken van hoe dat moet zijn geweest. Het was nacht en de Israëlieten trokken daar met mannen, vrouwen, kinderen, vee, bagage, want ze hadden natuurlijk allemaal tenten bij zich, trokken ze door die woestijn in de nacht, maar dat was verlicht door het licht van God. Maar aan de andere kant van die wolk was de duisternis. En die duisternis moet zo intens zijn geweest dat zelfs de ruiters van de Egyptenaren, die dus op snelle paarden, stel ik me zo voor, reden, dat die niet in de gelegenheid waren om de Israëlieten in te halen. Dus ik stel me voor dat het echt zo donker is geweest voor die Egyptenaren, dat ze niet de Israëlieten konden benaderen. En God stond tussen Israël en Egypte in. En zo zie je ook hier weer die twee kanten van God. Aan de ene kant die duisternis en aan de andere kant het licht. Maar afhankelijk van hoe je bent, sta je of aan de kant van de duisternis, dan zie je dus God alleen maar als in het oordeel, of je staat aan de kant van de Israëlieten en dan zie je God in het licht. En dan is de vraag van hoe ervaren wij dan God? Zien we God altijd dat hij liefdevol en trouw is? Of zien we God ook wel eens door de duisternis of ver weg? Nou, dat ligt dus helemaal aan je eigen toestand van hoe jij tot God nadert. Ben je van zonde vrij? Of zit er nog iets in je leven wat je nog belijden moet om tot God te kunnen naderen? En Psalm 139, vers 24 is een hele bekende. En dat je aan God kunt vragen, zie of er bij mij een heilloze weg is en leid mij op de heilige weg, eeuwige weg. Vanavond hebben we vanuit de Bijbel de verschillende kanten van God kunnen zien. Aan de ene kant woont hij dus in een ontoegankelijk licht, maar straks mogen we hem in het nieuwe Jeruzalem ook aanschouwen door het bloed van de Heer Jezus. Aan de ene kant is het een God van oordeel en aan de andere kant is het een God van liefde en genade. Het oordeel voor hen die hem afwijzen, maar genade voor hen die door hem gereinigd zijn. En vanavond willen we in het bijzonder ook bidden voor onze zendelingen. Onze zendelingen zijn ook uitgegaan om die liefde van God, maar ook het oordeel van God aan de wereld te verkondigen. Ook de twee kanten van God. Maar ook zelf, we mogen ook voor onszelf bidden, want ook wij zijn zendelingen, zij het dan in onze eigen plaats. Zendelingen voor onze buren, voor onze collega's, voor vrienden op school, voor kennissen. En ook wij mogen aan hen vertellen dat God niet alleen een God van oordeel is, van wraak, maar dat het ook een God is van genade. Als je door het offer wat hij gebracht heeft, de Heere God, door zijn zoon te offeren. Voor een zondig mens is het onmogelijk om tot God te naderen. En dat is dan het mooie van God, dat hij zo'n grote liefde heeft, dat hoewel wij niet naar hem toe kunnen komen, dat hij naar de zondige mens komt. En dan lezen we in Openbaringen 3, vers 20, dat hij klopt aan de deur. Vaak lezen we van, wij kloppen bij God aan de deur en dan doet hij open, maar het is omgekeerd. God klopt bij jou, bij je medemens die nog in zonde leeft, klopt aan de deur. En dan kan het gebed voor vanavond zijn dat we ook bidden voor onze buren, voor onze collega's en vrienden en kennissen, dat ook God bij hun de kans krijgt om aan hun deur te kloppen en dat ze het dan zullen horen en open zullen doen.